De bijeenkomst allereerst respect en dank dat u hebt willen komen. Ondanks de condities die eigenlijk weer op aarde nogal een beetje onprettig zijn voor het verkeer in deze streken. Dan wil ik verder op wijzen dat we niet al weten of onfeilbaar zijn. Dat laatste, daar moet u goed rekening mee houden. Wij komen een zeker eind vooruit wanneer we in de geest zijn. Behouden vele mogelijkheden en eigenschappen die we op aarde hebben gehad. Wat wij zeggen is de waarheid, zover als wij die weten, zo goed als wij dit kunnen. Maar er kan altijd een probleem zijn dat we niet volledig hebben kunnen doorleven, dat later toch nog anders blijkt. Alleen hetgeen we omtrent onze eigen wereld eventueel verklaren, is natuurlijk juist, het is gebaseerd op onze eigen ervaringen. Nu ik dit zo heb gezegd, zou ik u vanavond een vraag willen stellen. Heeft u een voorkeur voor een bepaald onderwerp? Maar alleen een onderwerp, dus niet een vraag.
Het privaatleven van Jezus, dus gedurende de eerste 30 jaar van zijn leven, zou dat een interessant onderwerp zijn natuurlijk? Is de antwoord inderdaad.
Ik weet niet of het belangrijk is. Maar als u er prijs op stelt, wil ik er wel iets over zeggen. Wanneer wij dus horen van Jezus, dan werd eigenlijk alleen beschreven de periode, zeg maar, van de eerste 7-8 maanden van zijn leven, tot de vlucht naar Egypte. En daarnaast werd dus beschreven zijn optreden op 12-jarige leeftijd in de tempel. En daarna praktisch zijn leven vanaf ongeveer zijn 32e jaar. Nu is het duidelijk dat Jezus alleen belangrijk is voor de mens op het ogenblik dat hij als leraar optreedt. Wanneer je dus begint met naar zijn privéleven te vragen, dan begrijp je in zekere zin een indiscretie. Ik hoop niet dat u dat als een verwijt beschouwt, maar het mag toch wel eens gesteld worden. Het belang van Jezus voor de mens is gelegen in zijn leer. En dat is niet het christendom, zoals dat op het ogenblik bestaat. Maar dat is de christelijke leer, zoals Jezus die brengt. Deze leer, plus het leven van Jezus zelf, met de vele daaraan verbonden wonderen, zijn een op zichzelf staand geheel. Dan kunnen we wel proberen om daar iets anders van te maken. We kunnen proberen om te zeggen, ja, maar die hele Jezus is van ons. Maar als dat het geval was geweest, dan had Jezus er wel voor gezorgd dat deze dingen inderdaad volledig bekend waren. Wanneer wij nu proberen na te gaan wat er bij de mensen van bekend is, dan ontdekken we dat over het zogenaamde verborgen leven van Jezus meerdere apocryfe geschriften bestaan. Enkele daarvan zijn geschreven ongeveer 200 jaar na zijn dood. Anderen dateren zelfs uit 300 of 400. Het wil zeggen dat men toen van die feiten niet zo buitengewoon goed op de hoogte was. Verder vind ik het niet belangrijk om bijvoorbeeld na te gaan of Jezus nu gehuwd was of niet. En of Jezus nou wel eens verliefd is geweest of niet. En of hij meer hield van linzen dan bijvoorbeeld van hersen, twee gerechten. Dus wanneer u van mij vraagt dat ik iets vertel, dan is het duidelijk dat ik dit doe om een achtergrond te geven aan die figuur Jezus, en wel speciaal van de leraar. Wij moeten begrijpen hoe dit alles te samenhangt. En dan beginnen we allereerst bij het begin, bij Maria en Jozef. Zij behoren tot de stam van David. Dat op zichzelf is binnen het Jodendom al een grote eer. Dat is een belangrijk geslacht. Daaruit kunnen we ook afleiden dat ze zeker niet arm zijn. Dat Jozef niet arm is, blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat hij over een ezel beschikt om Maria dus te transporteren. Want de ezel was een gewoon vervoermiddel. En het bezit daarvan kwam in die tijd voor een burger ongeveer gelijk aan het bezit tegenwoordig van iemand van een paard. Dus het is niet directe armoede. Het is een gezin uit een zeer groot geslacht, zeer gerespecteerd. Het is verder een kwestie van gegoede middenstand, tenminste. Deze mensen zijn echter Essenen. Het wil zeggen dat ze een bepaald geloof hebben, ook een messiaans geloof overigens, dat afwijkt van de officiële tempelleringen. Ze zijn goede Joden, maar ze gehoorzamen toch aan andere wetten, ze kennen andere gebruiken. Binnen de Essenen nu vinden wij de, ik zou zeggen de kloosterlingen van die tijd, maar ook vele geleerden. De Essenische wetenschap is in de eerste plaats een bijbelinterpretatie, dus een interpretatie van de Heilige Schrift. Daarnaast echter een opnemen ook van kennis van ander geloof. Iets wat de tempel zelf probeert te voorkomen, ofschoon dat natuurlijk toch wel heeft plaatsgevonden. En daarmede wordt het duidelijk dat we niet te maken hebben met gewone Joden. Er wordt hun een kind geboren, dat zij optrekken naar Bethlehem, dat er voor hen geen plaats meer is, klinkt in uw oren waarschijnlijk als iets verschrikkelijks. Dan moeten die mensen wel arm geweest zijn. U vergeet echter één ding. Het registreren in de plaats, de hoofdzetel van je geslacht als het ware, van je familie dus, betekende dat een plaatsje met normalerwijze 200 inwoners er enkele duizenden te verwerken kreeg. Er is geen enkele caravanserij tegen opgewassen. Er zijn dus heel veel mensen geweest die in de open lucht hebben moeten overnachten. Ook al was het in die dagen nog heus niet direct warm. Het nachtklimaat is koud. Jezus wordt echter toch nog geboren in de grot. Of de stal, zoals men pleegt te zeggen. Hier is sprake van een gunst. Die gunst wordt heus niet verleend aan eenvoudige zwervers. Al stelt men dat als zodanig voor. Dat is te denken aan het feit dat een kind uit het geslacht van David geboren zal worden. Wanneer Jezus dus wegtrekt, dan met de ouders dus, gewaarschuwd voor de woede van Herodes, dan horen wij dat er een engel is geweest. Gezien echter het toenmalig daar bestaande systeem van marquis, van verborgen strijders, mogen we wel aannemen dat die engel ook wel een mensengedaante gehad kan hebben. Hun vlucht gaat naar Egypte. Waarom Egypte? Dat is eigenlijk alleen maar te begrijpen wanneer Jozef een doel heeft daarmee. Hij trekt niet in de wilde weg. Hij trekt naar mensen die hij kent. En nu weten we dus dat zowel Essenes als Essenen nederzettingen hebben gehad, onder meer in het Nijldal. Het is dus logisch dat hij daarheen trekt. En daar begint het eerste punt. De jeugdjaren van Jezus werden ons voorgesteld als grotendeels plaats hebben in Nazareth. Dit is onlogisch. In de eerste plaats is de reis naar Egypte alleen een afstand die voor de mensen uit die dagen minstens 3-4 maanden kostte. In de tweede plaats, heen en weer trekken zonder meer kun je niet. Het is een gevaarlijke tocht zelfs wanneer dat alleen wordt ondernomen. De mensen gaan alleen een grote karavaan. Het is redelijk aan te nemen dat de eerste jaar van Jezus leven, waarschijnlijk tot zijn zevende jaar, zijn doorgebracht in een gemeenschap in Egypte, waar het kind dus, bewust of onbewust, een hele hoop wijsheid heeft geabsorbeerd van de oude wijsgeren, de rabbies, en ook de regels van de Essenische gemeenschap dus heeft leren kennen. Dit is ook tevens de verklaring voor Jezus' wonderbaarlijke kennis in de tempel op 12-jarige leeftijd. Men denkt dat dit een doodgewone manifestatie is, maar dat is niet waar. Want men maakt er een gewoonte van om kinderen uit voornamere geslachten te ondervragen. En dat gebeurde steeds weer wanneer ze dus op de leeftijd van manbaarheid kwamen, dat was 12 jaar, en bij hun eerste tempelbezoek dus werden geconfronteerd met het werkelijk overweldigende van Salomo's tempel. Dat die Jezus genoegen neemt met alles zoals het is ook niet aanvaardbaar. Nu bestaat er niet een leerlingensysteem zoals in de middeleeuwen. Maar we kennen wel de zwervende handwerkslieden. En gezien het stadje Nazareth, waar Jozef woont, hoeven we niet aan te nemen dat daar aan zoveel timmerlui behoefte was. Het lieve woordje dat Jezus bij zijn vader in de zaak werkte, kan zo nu en dan op waarheid berusten, namelijk wanneer er voldoende werk aan de hand is. Maar in een uitgeplunderd land is dat niet zo. Het is heel logisch dat de jonge Jezus dus vertrekt. En we kunnen aannemen dat dit gebeurd is op ongeveer 14 à 15 jarige leeftijd. Hij gaat dan als, ja, zeg schrijnwerkersgezel, timmermansknecht, gaat hij dus aan het zwerven. Wanneer we zijn tochten nagaan, dan blijkt dat hij weer een bezoek brengt aan Egypte. Een zeer typisch verschijnsel dus. Hij gaat eerst naar Egypte, naar het zuiden, maar dat hij daarna doortrekt naar het noorden. Hij bezoekt daarbij ook de Sinaï. Dat is begrijpelijk weer. Hij wil natuurlijk de plaats vinden waar God zich openbaarde aan Moshe. Mozes. Nu kunnen we verder nagaan dat hij ook nog meer naar het noorden is getrokken. En daar klaarblijkelijk ook in aanraking is gekomen met de Perzische cultuur en mogelijk ook de Indische. De Jezus die terugkeert, en dat is dan zeg maar rond 27-jarige leeftijd, en een geëerd man wordt in zijn eigen dorp. Jozef is ook al een paar jaar ouder, hij kan nu wel een blijvende hulp gebruiken, is dus een mens die gereisd heeft. We zouden tegenwoordig zeggen een bereisde roem. Hij weet veel meer dan de anderen. Zolang als hij blijft bij het orthodoxe geloof, dan wil men hem aanvaarden. Maar zodra hij iets probeert te zeggen van de grotere en juistere wijsheid die hij zijn inziens geleerd, ontvangen, gevonden heeft, dan probeert men hem het zwijgen op te leggen. Wanneer hij het niet doet, wordt hij, en dat vinden we wel in de evangeliën, uitgedreven dus uit het bedehuis ter plaatse. Later werd hem ook de toegang tot andere bedehuizen geweigerd. Hier hebben we dus heel kort een schets van die ontwikkeling. En nu zijn er andere punten die we ook in overweging moeten nemen. Zelfs wanneer wij stellen dat Jezus de onmiddellijke Zoon Gods is, moeten we nog aannemen dat hij niet als mens op aarde is gekomen om een charade op te voeren. Een raadselvertoning. Leven als mens betekent deelnemen aan al het menselijke. De gegevens die wij hebben gekregen daarover wijzen in die richting. Van Jezus kan gezegd worden dat hij altijd een lichtend, een hoog mens is geweest. Maar dat hij deelnam aan feesten. Dat hij heus net zo goed oogstfeesten meemaakte als ieder ander. Dat hij dronk wanneer het zo te pas kwam. Niet te veel, maar in matigheid. En dat hij niet werkelijk verwierp. Ik geloof dat we hiervan in zijn openbaar leven de weerkaatsing vinden. We horen allemaal over de bruiloft in Cana. Dat moet een voorgeschiedenis zijn. Jezus gaat niet zomaar op een bruiloftbezoek. Er moet ergens een relatie zijn, want anders zou je ongetwijfeld daar niet heen zijn getrokken met zijn volgeling. Wanneer we Jezus meemaken, wanneer het gaat om het afkeuren van een overspelige vrouw, of een vrouw die meermalen gehuwd is, dan zou je haast kunnen zeggen, hij is een man van de wereld. Het is niet alleen zijn innerlijke goedheid, maar het is ook zijn begrip voor het leven. En wanneer die Jezus mens is, en niet alleen maar een God die een komedie voorspeelt, dan mogen we dus aannemen dat hij ook de menselijke ervaringen heeft voor dit begrip. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik het zo stel. Want er werd in deze dagen ook gepoogd om Jezus weer tot leven te wekken. Dat weten de mensen misschien niet, maar hij is gestorven. Gestorven in de harten van de mensen. Begraven onder dogma's. Ja, de aarde is vast aangestampt met een schijnvroomheid die geen overeenkomst kent tussen geloof en praktijk, of theorie en praktijk. Wat men in de Jezus zoekt, is voor mij een hele grote vraag. En nu wijk ik eigenlijk van het gestelde onderwerp af, maar heb ik uw toestemming? Want wanneer wij namelijk de moeite nemen de eerste geschriften omtrent Jezus die bestaan na te gaan, de eerste in de verschillende gemeenschappen na te gaan, dan blijkt dat men in heel veel van die gemeenten Jezus niet zag als God, maar als een drager van het goddelijke. Dat is heel iets anders. Het is praktisch tot het concilium van Nicea, dat we geconfronteerd worden elke keer weer met wat men noemt deze afwijking. En dat werd overleverd. We vinden ook veel later groeperingen die dus een heel eigen opvatting hebben. Denk u bijvoorbeeld eens aan de leerlingen van Arius, die dus ook Jezus weer op een heel andere manier wilden zien als de rest. En dan kunnen we ook nog denken aan die vele kerkvaders die uit zijn geworpen oorspronkelijk, ten dele teruggekeerd in de Koptische, de Grieks-Katholieke kerk, ten dele nog steeds in de Oosterse christelijke kerken vereend. Die splitsingen liggen ook allemaal in het begin van het christendom. De figuur Jezus te stellen als God zonder meer is een ontkenning van zijn waarde. Hem te stellen als alleen mens lijkt me een te grote menselijke trots. Persoonlijk voel ik dan ook het meest voor de stellingen die de gnostici naar voren hebben gebracht. En ik meen dat deze met de werkelijke feiten het meest in overeenstemming zijn. In deze dagen zou het christendom van een buitengewoon grote betekenis kunnen zijn voor de mens. Maar is het dat wel? Is het christendom eigenlijk niet verdeeld tegen zichzelf? Waarbij ik bijvoorbeeld aantref een veroordeling van het doden. Met deze achtergrond. Doden in een oorlog is geoorloofd, want men doodt zijn vijanden voor zijn land. Maar doden voor zichzelf mag niet. Nu vraag ik me af, waar ligt het verschil? Als iemand mij dood wil slaan, persoonlijk mag ik hem niet doodslaan. Maar als iemand mijn land dood wil slaan, dan ben ik verplicht of ik wil of niet om me dood te laten slaan. Of die man dood te slaan. En alle die met hem zijn. Ergens is een onwaarheid. Een poging om utilitaire begrippen in te schakelen in het christendom duidelijk kenbaar. Wat deed Jezus nu in zijn verborgen leven? Hij deed kennis op. We mogen dat wel ontkennen, natuurlijk, er zullen er heel veel zijn die het doen. Maar alles wat wij horen over de Jezus dan, in apocryfere schriften en zelfs in de evangeliën, wijst op een man met een zeer grote eruditie. Hij is zeer beschaafd. Wat is de ommekeer echter in zijn leven? De ommekeer in zijn leven komt niet uit de kennis die hij bezit. Hij bekomt eigenlijk in zichzelf tot een nieuw begrip, een nieuw bestaan, wanneer hij luistert naar de stem van de stilte. Jezus trekt zich terug in de woestijn, 40 dagen. Vast bij 40 dagen, 40 nachten. Die stem van de stilte is inspiratief. Het is dus niet de reden, het is niet de wetenschap, het is niet de stand. Het is het direct communiceren met het hogere in jezelf. Zijn aanvaarden bijvoorbeeld van de stellingen van Johannes de Doper, wat hij inderdaad dus doet door zich in de Jordaan te laten dopen, is ook alweer een bewijs dat die Jezus op dat ogenblik nog niet zichzelf is. Hij komt en hij aanvaardt, hij ondergaat. En ook de doper zegt niet, wat is dat voor een mens? Maar inspiratief bewogen, zegt hij, dat is de man die ons helpen zal. In het hele christendom overheerst het inspiratief moment. Zelfs bij de genezingen vinden we hetzelfde. Men kijkt naar Jezus en zegt, gij kunt mij genezen. En ze zijn genezen. Ook hier niet een beredeneren of hij het wel zou kunnen. Waar aarzeling is, helpt Jezus niet. Maar waar, als het ware vanuit de innerlijke kracht aanvaard wordt, daar geneest hij. Daar volbrengt hij wonderen. Moeten we niet uitschakelen. Dat moeten we niet terzijde stellen. Jezus is klaarblijkelijk juist in zijn openbaar leven niet wat hij in zijn verborgen leven is. In zijn verborgen leven is hij de mens met zijn kennis. In zijn openbaar leven is hij de meester, de leraar. De drager van de hoogste kracht Gods. Maar dan zuiver inspiratief. En er zijn bewijzen dat hij die inspiratie volgt ondanks zichzelf. Ik zou eruit een paar leringen willen trekken wanneer u het goed vindt. Voor de mensen van vandaag. Mag dat? Dan ga ik een heel andere kant beginnen. Want ik moet u iets duidelijk maken. En dat kan ik moeilijk doen. Wanneer ik allereerst maar weer terug ga naar die parallellen met Jezus. Want dan zijn we allemaal geneigd om te zeggen nee. Dat kan niet, daar horen we niet bij. Zo groot zijn we niet, enzovoort. Laten we dus eenvoudig beginnen met de feiten. Wanneer men gelooft dat men een onsterfelijke ziel heeft, een geest, dat men op aarde komt om daar iets te doen, iets te bereiken, en dat vinden we in praktisch elk geloof, dan mogen we dus ook stellen dat het lichaam het instrument is, het werktuig, waarmede het ik voor zich de juiste mogelijkheden schept. Voor zich het juiste bewustzijn schept. Kortom, de mogelijkheid om de hemel te betreden, als u het zo wilt. De mogelijkheid om de lichte sferen binnen te gaan. Een werktuig moet goed onderhouden worden, dat is logisch. Een werktuig moet ook gebruikt worden. Maar als je het werktuig gebruikt, voor iets waarvoor het niet bestemd is, dan komen er ongelukken van. Als u probeert om een polshorloge, niet waar, een klein klokje dus, te repareren met een hamer, maak je brokken. Alles wat in het lichaam is, moet als zodanig worden beschouwd. Ook de door menigeen zo verheerlijkte reden. De reden is een stoffelijk werktuig. Zij is niet het summum summarum van het menselijk bestaan. Hetzelfde geldt voor de kennis. Wanneer wij deze dingen gebruiken, kunnen we en mogen we ze alleen daar gebruiken waar ze horen. En daaruit volgt dat de mens zijn reden wel degelijk mag gebruiken. Dat hij van zijn verstand goed gebruik moet maken zelfs. En van zijn lichaam een goed gebruik dient te maken. Maar dat hij die dingen alleen daar mag gebruiken waar ze ook inderdaad thuis horen. Dat wil zeggen in de zuiver materiële wereld. En dan niet eens om de persoonlijke verhoudingen in die materiële wereld te bepalen, maar alleen om de mogelijkheid van samenwerking, contact en dergelijke te overwegen. Is dit punt duidelijk gemaakt? Wanneer wij dit constateren, dan blijft de vraag, waarvoor is de geest in de stof? En dat is ook een moeilijk punt, want er zijn 1001 antwoorden op. We zijn echter, geloof ik het er wel over eens, dat een mens niet op aarde leeft om uitgeblust te worden. Integendeel, ik geloof dat de mens, wanneer hij dus aan een voortbestaan gelooft, meent dat dit leven het doel heeft om iets te leren, al is het alleen maar om goed en kwaad van elkaar te scheiden, het goede te doen en het kwade te laten, niet waar? En daar heb ik dan het punt waar het op aankomt, want wat is dan de kracht waaruit je leeft? Dat is zeker niet de materie, de materie is werktuig. Wat is het bewustzijn dat in je bestaat? Zeker niet de reden, want de reden is werktuig. Er is dus in de mens iets hogers. Dat hogere moet in die mens tot uiting komen. Als het tot uiting komt, dan is er reden om aan te nemen dat het uniek is. Dat is heel erg vervelend. Als alle mensen innerlijk, dus qua ziel, qua geest, gelijk waren, dan zou het eenvoudig genoeg zijn. Dan zouden we op de duur kunnen leren om een gemiddelde te trekken en regels stellen waaraan elke mens zo ongeveer moet beantwoorden. Maar als die mens uniek is, dan kan dat niet. En dat is een heel gevaarlijk iets. Want nu hebben we dus iets wat redelijk niet te beschouwen is, waar redelijk geen verklaring voor bestaat, waarvan de bruikbaarheid aan één persoon is gebonden en dus niet over de massa geconstateerd kan worden. Kunt u dat voor? Dan is er dus iets wat boven redelijk is, wat niet beantwoord aan de reden zelf, en wat de richting, de wijze van leven, de inhoud van het leven, heel anders zal vormen dan dit aan de hand van een redelijke norm denkbaar is. Is dat een feitelijk? Ik wil geen protest in ieder geval. Nu heb ik dit alles redelijk, dat wil zeggen zoveel mogelijk, met enige logica opgebouwd. Maar dat wil ook weer zeggen dat het maar beperkt juist is. Want hoe kan ik datgene wat leeft boven het ik weergeven? Hoe kan ik duidelijk maken wat de Christus is, die in Jezus leeft? Dat is heel erg moeilijk. Het is iets wat niet behoort in de menselijke gedachtenwereld. Wanneer Jezus meester en leraar is, wanneer hij wonderen doet, leeft en sterft, hij reist, dan is hij dit niet als redelijk mens. Hij doet dit niet als redelijk mens. En er zijn elk ogenblik van zijn openbaar leven momenten dat we ons afvragen, maar waarom heeft hij dat nou gedaan? Ik zou het heel anders hebben aangepakt. Jezus beantwoordde aan de hogere stem, aan datgene wat ik inspiratief moment noemde, omdat hij wist dat alleen door niet menselijk te denken, alleen door niet af te gaan op het redelijke en het mogelijke, maar op de kracht in het ik, hij kon zijn de drager van het licht voor de wereld. Ik weet een hoop mensen uitroepen, ja, maar dat kon Jezus doen, wij kunnen dat niet. In deze tijd is die neiging heel erg groot. Ja, kijk eens, dat heeft Jezus voor ons gedaan en dat moet maar een staatsinstantie doen. Dat is allemaal heel mooi. Maar is het redelijk? Redelijk nu niet in de zin van wat is voor mij het prettigste en het gemakkelijkst en wat kan ik het mooist beredeneren? Maar ten opzichte van het ik, kunnen we daar vrede mee hebben? Kunnen we evenwichtig zijn? De mensen van tegenwoordig denken van wel. En over het algemeen zijn ze allemaal ontevreden. Ze houden zich precies aan hun verplichtingen, behalve financiële, daar ligt dus altijd de hand mee, belasting en zo, taksen. Maar voor de rest, ze houden zich heus wel aan wat ze menen dat noodzakelijk is. En altijd weer zeggen ze, ja, waarom ben ik dan niet gelukkig? Ik bedoel het zo goed, ik doe het zo goed en het gaat niet. We willen vrede en er komt de oorlog. Waarom? Heel eenvoudig. Omdat die mensen denken met hersenen en niet luisteren naar de bovenredelijke, in de mens als inspiratie, kenbare kracht van het ware ik, dat het lichaam als instrument moet gebruiken. Dat is een kwestie van belangrijkheid. Mag ik het misschien als volgt formuleren, dan kunt u dat misschien meteen beschouwen, een klein beetje als een soort beginselverklaring van wat wij ervan denken. Hè? Ook wat we zelf geloven en denken. In de eerste plaats Geloven in een God impliceert het geloven aan die God als een kracht werkzaam in jezelf. In de tweede plaats. Wanneer God als een kracht in mij is, is hij meer, sterker, krachtiger, alwetender dan ik zelf ooit kan zijn. In de derde plaats. Elke kracht die ver genoeg boven mij staat, kan de plaats innemen van God voor mij. Maar ook die kracht wordt vanuit God bewogen. In de vierde plaats. Ik mag dus als mens of geest niet leven aan de hand van mijn kennis alleen, maar moet ook afgaan op mijn innerlijk. Zolang als er een te grote strijdigheid tussen mijn innerlijk wezen en mijn normaal denken en handelen bestaat, zal ik onevenwichtig zijn, geen licht kunnen erkennen en aanvaarden dat buiten een vormenwereld ligt. Hier heeft u dan een paar punten. En ik zeg ook al, het is ook onze beginselverklaring. En daarom komt automatisch ook de verdraagzaamheid erbij. Wij geloven dat begrippen als naastenliefde, als verdraagzaamheid en dergelijke, niet geboren kunnen worden uit of tot praktijk gebracht vanuit een redelijk denken. Als ik redelijk denk, zijn er maar weinig mensen die ik mijn naaste wil noemen. Wanneer ik redelijk denk, dan voel ik mij niet geneigd om te verdragen. Dan vraag ik om mijn recht. Maar op het ogenblik, en dat is toch heus wel important, belangrijk, dat ik vanuit een innerlijke kracht verdraagzaam ben, ben ik niet meer verdraagzaam omdat dat de eenvoudigste weg is, omdat de strijd mij niet ligt, of omdat het verstandiger is, maar ik ben verdraagzaam omdat ik de juistheid erken van hetgeen geschiedt binnen de kosmos. Voor mijzelf kan het onaangenaam zijn, ik moet er een compensatie voor vinden, dat is allemaal waar. Maar ik heb niet het recht om mij te verzetten tegen het gebeuren, tenzij in een volledig begrip. Aan waar dit ontbreekt, mag ik mij dus niet verzetten. Naastenliefde ook. Mijn naaste liefhebben is een leeg woord, wanneer ik daar bepaalde begrenzingen of beperkingen bij maak. Er zijn mensen die alles willen doen om het leven van een naaste te redden. Maar als ze hun beste kostuum moeten riskeren om iemand uit het water te halen, of wanneer ze hun trein zouden moeten missen om iemand terug te houden van zelfmoord, dan overweegt vaak het persoonlijk belang. Dat is redelijk. Maar werkelijke naastenliefde is een begrip van de verbondenheid die er tussen allen bestaat. En die kent geen beperkingen, geen materiële, geen geestelijke. Mijn naaste is en blijft mijn naaste. Wij geloven dat zowel verdraagzaamheid, naastenliefde als andere begrippen, niet waarlijk kunnen bestaan op grond van menselijk of zelfs geestelijk redelijke betogen. Maar alleen voort kunnen komen uit een innerlijk aanvoelen van een grotere wereld, een goddelijke schepping en werkelijkheid waarin wij bestaan. En dan menen wij onmiddellijk erachteraan dat het dus onredelijk is enerzijds te zeggen naar een hoger leven te streven en anderzijds redelijke beperkingen aan onze uiting en praktijk van dit streven op te leggen. Het is noodzakelijk dat het innerlijk erkende materieel eveneens erkend wordt. En dus praktische waarde heeft. Alle kracht en alle bewustzijn die ik vanuit mijzelf of anderen ontvang, wordt mij niet slechts voor mijzelf gegeven. Dat geloof ik eerlijk in. Ik ben dus verplicht dat wat ik ontvang aan anderen mede te delen, zonder daaraan enige recht ten opzichte van anderen te ontlenen. Dat zijn misschien onplezierige punten. Maar het zijn punten die dat door overweging behoeven. En niet een overweging van het verstand alleen, maar van je gevoel. Wanneer u innerlijk aanvoelt dat de durfsidioot gelijk heeft wanneer hij u iets zegt, laat dan de wereld lachen, maar gehoorzaam hem. Het is erg lastig. Het is veel gemakkelijker om te gehoorzamen aan een koning dan aan een slaaf. En het is veel gemakkelijker de stellingen en de wijsheid te aanvaarden van een wijsgeer, een filosoof of misschien een hoge geest of een meester, dan van een eenvoudig mens. Misschien zelfs iemand die onbeschaafd is in jeugd. Maar je moet die dingen kunnen aanvaarden. En daarom moet dat stelling gelden. Ik zal niet alleen met reden, maar vooral met mijn innerlijk luisteren en werken. Ik zal trachten te beseffen waar voor mij waarden liggen. En zo ik deze innerlijk erken, ze zonder voorbehoud accepteren. Dat is een van de moeilijkste dingen, hè. Waarbij ze, al het andere dat blijft abstract, maar dit is eigenlijk zo erg dichtbij. Toe te geven dat iemand gelijk heeft. Ook wanneer hij het op een onbeschofte manier zegt. Of wanneer je helemaal niet de argumenten gebruikt die jij zou willen gebruiken. Of daarmee je hele idee, je hele stelling omvergooit, is moeilijk. Maar het is noodzakelijk. Dan wil ik verder nog een paar stellingen geven. Die speciaal voor de orde zijn, maar die indirect toch weer met de Christusgeest in verband staan. Het scheppen van verschillen. Het vormen van grenzen tussen mensen. Het afscheiden om het willen van geloof of andere redenen is niet aanvaardbaar. Wie dit doet, schept een verdeeldheid die hem mee dezelfde ten gronde richt. Het zij stoffelijk, het zij geestelijk, het zij in beide aspecten van zijn wezen. Elke mens heeft niet slechts het recht, maar ook de plicht zijn God te gehoorzamen en te benaderen zoals hij hem innerlijk erkent. Dien ten gevolge moet een ieder volledige vrijheid hebben om te leven naar de God die hij in zich herkent. En uitdrukking te geven aan de wijze waarop hij voelt dat die God hem in de wereld zendt en een taak geeft. We zijn ervan overtuigd dat iemand die eenmaal op grond van zijn innerlijk ervaren, zijn aanvoelen, zijn inspiratie misschien, een bepaald gezag aanvaardt, verplicht is dit onbeperkt te aanvaarden tot het ogenblik dat hij krachtens in innerlijk weten in andere richting kiest. En deze dan ook werkelijk volledig en voorgoed gaat. En dat zijn punten, vrienden. Daar moeten we eens over nadenken. Jezus is de Christus. Althans, in deze tijd maakt men er tussen weinig of geen verschil. De Christus is de uiting van de goddelijke liefde. Het is het ik, het ego, dat God kan bereiken, te midden van de openbaring van Gods schoonheid, Gods wet. Deze kracht is niet één persoon. Zij is alomvattend. Wanneer Jezus zegt, ik zal met u zijn tot het einde der tijden. Dan bedoelt hij niet dat hij met ons zal zijn als de genezer, de wonderdoener, als de leermeester. Maar dan bedoelt hij dat hij met ons zal zijn als de liefde, de goddelijke liefdekracht. In deze dagen wordt het al te veel vergeten. Er is geen vraag van ongebonden zijn. Er is geen vraag of we dus maar goed doen om alles naast ons neer te leggen en ons eigen weg te gaan. Er is de vraag of wij eerlijk, innerlijk tegenover onszelf kunnen zeggen. Dit is mijn waarheid, dit zie ik als mijn taak, mijn kracht en mijn zend. En om deze te vervullen. Dat zijn zo'n paar aspecten dus die ik eigenlijk vast heb geknoopt aan dat leven van Jezus. Nu kan ik begrijpen dat u zegt, ja, maar we willen veel meer weten over dat particuliere leven van Jezus. spijt me, is geen filmster. Een filmster die zou publiceren wat voor bad zou ze gebruiken. Van Jezus hoeven we dat niet te weten. Op het ogenblik dat een kracht van geestelijke waarde, een kracht die wij in onszelf erkennen en aanvoelen, optreedt, hoeven wij ons niet af te vragen van waar zij komt of hoe zij ontstaat. Zolang zij voor ons licht is, zolang zij ons vreugde, kracht, geloof geeft, is zij goed voor ons. En we hebben geen enkele andere maatstaf in de hele wereld. Misschien bent u bang dat het te vroom wordt. Ik geef toe, het lijkt hier en daar op een predikatie. Maar bekijk nu nogmaals eens uw wereld. Ter welke keer weer. Zie wat de praktijk is. En luister dan naar de theorieën die er zijn. Dat is een heel groot verschil. Luister naar de mooie woorden die gesproken worden over de noodzaak om Duitsland weer tot één geheel te maken. De noodzaak om in vrede te streven naar de overwinning van een bepaald systeem. En kijk dan wat er gebeurt. Kijk als u wilt in India, waar de vrede van dit ogenblik, de bedenkelijke vrede van dit ogenblik, al heel gauw weer verbroken is. Kijk naar uw eigen land. Kijk overal. Luister naar de woorden die gesproken worden en zie dan naar de praktijk. Wanneer de woorden redelijk erkenbaar, mooi en gewichtig zijn en ze hebben geen inhoud die u erkent, zijn ze zinvol. Wat voor u tellen moet is de praktijk en niet de theorie. In deze dagen zal het meer en meer op de praktische inslag aankomen. Op een inspiratief moment, waardoor een mens bewogen door een hogere kracht het juiste doet op het juiste ogenblik. Dat redelijk moment, vrienden. Dat inspiratief moment, waarbij een hogere reden spreekt dan het menselijk verstand, is het enige wat de mens het kan behoeden voor je wereld, voor je verscheurdheid, voor het optreden van al die ongemakken waar we al zo lang over hebben gesproken. Ik geloof dat ik hiermee dit deel van mijn betoog althans beëindig. Heeft u iets te vragen op het ogenblik hierover, te zeggen?
Hoe komt het dat er zo'n verschil, zo'n macho bestaat tussen de theorie en de praktijk? Degene die die woorden voorhouden, kennen die dan zelf de zin niet goed?
Dus ik ken de zin wel. Maar er is één begrip dat de mens nooit uit het oog verliest, en dat is nut. En ze vergeten daarbij dat ze dan ook luisteren naar woorden als: zo gij de gehele wereld wint en de liefde niet bezit. Dat geniet. Ze vragen dus als het ware naar de praktische kant van gewin. En dat is een menselijk redelijke kant, die is niet gebaseerd op eeuwige waarden, niet op een erkenning van de kracht die de aarde beweegt of die de mens doet leven. Het is alleen maar gebaseerd op dat miserig kleine menselijke verstand, dat zich illusies maakt dat het de wereldruimte kan gaan veroveren en nog niet eens begrijpt hoe zijn eigen aarde eigenlijk geconstrueerd is. Of nou precies zeggen zoals het is. En deze mensen werden gedwongen om naar het nut te kijken. Als we nou redelijk logisch zijn, menselijk, kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat bij een toenemende overbevolking van België het toch wel heel dwaas is om aan grote gezinnen vergunstigingen te verlenen. Want daardoor werk je toch alleen maar in de hand dat er steeds meer mensen komen, dus steeds meer problemen. Nu ben ik op andere gronden niet zo erg voor dergelijke gunsten, maar op zich is het redelijk wanneer men zegt: ja, maar wij moeten zorgen dat een kind een goede kans heeft. Dat het op kan groeien met een redelijke achtergrond. Dat is mooi. Heel erg mooi. Maar wanneer ik een kind opvoed in een redelijke achtergrond en ik zorg er niet voor dat het later in de maatschappij komt waarin het die achtergrond kan gebruiken, waarin het datgene wat het in zijn jonge jaren heeft leren kennen in de praktijk kan omzetten, dat blijft dan de waarde. Niet waar? Kijk, en zover denken we nou weer niet. Want iedereen wil graag wat hebben. En dat je uiteindelijk zelf een groot gedeelte van die verzendingen betaalt, ach, daar denk je niet over na. Maar uw wereld omzetten in iets anders, dan zou alles wat u verworven hebt wegvallen. U dwingt dus, zelfs iemand die eerlijk en oprecht een theorie in de praktijk wil brengen, om daarvan af te wijken, want u gaat niet mee. En dat is nou juist het waar, u spreekt over de grote draaien dan altijd. Wat zijn de grote draaien anders dan de slaven van de massa? Zolang als de massa zegt dat het groot te zijn, zijn ze groot. Daarom denk ik dat de massa niet meer in ze gelooft, ze verwerpt. Zijn ze minder dan een ander. Want grootheid die valt is kleiner als iets wat nooit groot is geweest. Begrijp je? En daardoor zal ieder van deze verheven personen niet trachten om de theorie in de praktijk te brengen. Maar je zal proberen in de eerste plaats groot te blijven, niet te vallen. En daarom bent u delen van de massa in feite aansprakelijk voor het merendeel van de dingen die ze doen en die ze zeggen. En als u liever mooie woorden hoort dan een op zich misschien wat minder spectaculaire praktijk ziet, nou ja, dan wordt er veel gepraat en weinig gedaan. Dan wordt er door de regeerderen, de gekozenen van het volk, onderling gescholden en getwist, als je zou verwachten bij een roedel wolven. Of gaat het dan uiterlijk nog iets gaat? Het zijn die mensen niet, bent u. Want ze vechten niet om een bepaald iets tegen te houden of aangenomen te krijgen. Ze vechten om uw gunst, om hun eigen grootheid. Wanneer u dat uit het oog verliest, dan is uw vraag dus redelijk. Dan kunnen we zeggen, ja, zo komt het. Huh? Kunnen we zeggen, die grote mensen, die grote mannen allemaal, die zo op de voorgrond willen komen. Het zijn mensen die altijd maar liegen. Want ze zeggen het een en ze doen het ander. Maar in feite zeggen ze vaak waarin ze geloven. Maar doen ze datgene wat hun onderdanen, hun kiezers of wat dan ook, van hen eisen. En dat zijn altijd twee verschillende dingen. Is het duidelijk? Zijn er nog meer vragen?
Waaruit ontstaat in het menselijk leven dat innerlijk gevoel of dat innerlijke macht die u stelt tegenover de reden?
Die ontstaat niet, die is er. En die is er eerder dan wat u de reden noemt. Mag ik een vraag stellen? Neemt u aan dat een kind van bijvoorbeeld 2 jaar dus al zeer redelijk leeft en denkt, of niet?
De reden is toch niet van truc, maar hij heeft de potentia om die reden tot ontwikkeling te zijn.
Zeer mooi, maar in feite is er dus geen sprake van een ontwikkeld redelijk vermogen. Nee. Dat ben ik met me eens.
Ja.
Dan moet u mij vertellen hoe het komt. Dat een klein meisje in Engeland op leeftijd van 19 maanden perfect spreekt, dat ze verder in staat is om te beschrijven wie ze geweest is, dat ze de plaats die ze nooit gezien heeft dus volledig beschrijft, dat ze de weg weet in een vreemd huis waar men haar binnenbrengt, dat ze personen kent en rustig tot hen zegt, ja, maar ik was toen je vrouw en zo hebben we het toen nog gedaan. En tegen een ander, ja, maar jij hebt toen over me gerold. Je hebt dat en dat gezegd en dat was niet waar. Wat is dat dan?
Dat is een uitzonderlijk geval.
Is dat wel een uitzonderlijk geval? Nee, dat is geen uitzonderlijk geval. Ik wil een opmerking maken hier, die kunt u dan zelf eens even nagaan. Er wordt de laatste tijd, op grond van reïncarnatietheorieën en dergelijke, een betrekkelijk uitgebreid onderzoek ingesteld. In Engeland zijn op het ogenblik 92 gevallen in onderzoek. Over de hele wereld zijn er verschillende duizenden. En dit zijn alleen de gevallen die zo opmerkelijk waren dat iedereen erover ging praten. Een kind dat gewoon herinneringen ophaalt aan een vroeger leven wordt als een kind dat speelt, dat fantaseert beschouwd. Daar komt verder bij dat niet alle kinderen, leeftijd van 18 maanden, voldoende kunnen spreken of een voldoende beheersing hebben van de spraakcentra om datgene wat ze waren, wat ze denken en weten te zijn. Dus zo uitzonderlijk is uw geval nu ook weer niet. Maar dan is er toch iets. Hoe komt het bijvoorbeeld dat kinderen die nog nooit over sirenes hebben gehoord, een kampvuurspelletje spelen? Goed gekomen. Hoe komt het dat een kind in een kunstgalerij binnenkomt en niet alleen dus de verschillende schilders en hun technieken onderscheiden kan, al geeft het ook geen uitdrukking op technische wijze eraan, maar verder ook een bepaalde techniek weet te imiteren? Meerdere gevallen daarvan zijn bekend. Ik kan doorgaan. Dan spreekt u over wonderkinderen. Maar ik spreek over iets anders. Ik spreek over de ware persoonlijkheid die door de stoffelijk gevormde persoonlijkheid heen dringt. En, ik zeg tijdelijk of bij een enkeling misschien ook weer goed, dus de stoffelijke reden onderwerpt aan die ware persoonlijkheid. Want wat u die redelijke vermogens noemt, dat wordt gevormd. Dat is de school waar u bent geweest. Dat is de reeks ervaringen die u in het leven hebt opgedaan. Dat is datgene wat u niet mocht doen en wat u daarom natuurlijk hebt onderzocht en gedaan, zodra u de kans kreeg. Dat is de wereld waarin u leeft. De gebruiken van die wereld. De techniek van die wereld. Dat is wat uw reden noemt. En dan kunnen we zeggen dat die reden dus de potentie geeft op uit de bestaande ervaringen en feiten conclusies te trekken omtrent een niet volledig erkend gebeuren of een verder verloop ervan, bepaalde proceduren te onderkennen, te onthouden enzovoort. Dus waar. Maar driekwart van die menselijke reden waarop men zo trots is, bestaat niet uit feiten. Het bestaat uit interpretaties. Deze interpretaties zijn door de wereld gegeven, door de maatschappij waarin men leeft. Slechts een enkeling dringt door deze schijn heen en leert een persoonlijke interpretatie te geven aan de feiten van het leven. En als u daar dus geen rekening mee houdt, dan kunt u zeggen, ja, waar komt het vandaan? Maar wanneer u rekening houdt met al deze feiten, wanneer u weet wat de reden is en u ziet hoe vaak er iets is in de mens, zelfs in de heel jonge mens, dat klaarblijkelijk die reden overschaduwt of zelfs soms tijdelijk verdrinkt, dan zult u toch moeten zeggen, datgene wat er in die mens is, die innerlijke mogelijkheid in contact met het hogere, dit ware ik, bestaat reeds voordat die mens de poorten van de wereld doorschrijdt. Bent u het met me eens of niet?
Ja, maar mijn moeilijkheid is die innerlijke macht die zegt, die is in de mens. Is dat de geest van de mens? Is dat een vorm van bestaan?
Nou, dat is een betrekkelijk complex geheel. Net zoiets als de vierde dimensie, hè? Vierde dimensie is dus een reeks van verschijnselen die gezamenlijk afwijken van de gekende dimensies en gezamenlijk als zodanig worden gezien. Maar als we die gaan ontleden, dan komen we ook weer tot een stelsel van drie dimensies, nietwaar, waarvan de inwerkingen dus die extra dimensie vormen. En zo is het hier ook dus.
Maar hoe is dat de reden tegenover dat?
Mag ik eerst even uitspreken, ja? En u moet goed luisteren. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik dat zo zeg, maar een mens is net een ijsberg. Het grootste gedeelte van zijn bewustzijn dat verkeert onder het redelijk bewust niveau. Dat zou ik een psycholoog zeggen. Het is dat deel van het ik dat in de geest leeft, wat u de geest noemt dus, wat bij in tot uiting komt, plus vele andere zogenaamde onbewuste factoren. En ook alle contacten die die geest heeft. En nu is dat niet zo eenvoudig als u denkt. Want de geest van de mens is, als het ware, een Chinees wonderdoosje. U weet wel, doosje in doosje. Haast tot in het oneindig. Er zijn steeds voertuigen. En daarbinnen zit eigenlijk een kennis. Elk voertuig dat door die geest eens bewust is gebruikt, heeft contact met een wereld. atmosfeer als u het liever wilt. De invloeden vanuit die sfeer, de indrukken, de vermogens van die sfeer werken ook weer op die mensen. En dan is er nog de kern ervan, wat wij dan de ziel plegen te noemen. En dus het direct goddelijke in de mens, dat ook nog een direct contact heeft met het alscheppend vermogen. En al die invloeden tezamen, die vormen die innerlijke stem. Maar die innerlijke stem is in ieder geval een directe weergave van de persoonlijke verhouding van het ik ten opzichte van God, zichzelf en de wereld. Zo, en nu mocht u verder gaan. Ja. Dank u. Dat is een zeer menselijk eigenschap, want iemand die tevreden is, komt niet verder. Dank u. Vrienden, ik weet niet of er nog meer te praten is, of dat we dit eerste gedeelte moeten gaan besluiten. Dan kan ik u alleen danken voor uw verhoor en ook voor uw debat en uw vragen, die gezamenlijk misschien ertoe hebben bijgedragen om uit deze les, dat is schijnbaar ver van het onderwerp verwijderd, iets naar voren te brengen. Namelijk dat een erkennen van de innerlijke stem en van de inspiratie uitermate belangrijk is. Dat wij de Christusgeest in ons innerlijk moeten erkennen en God in ons moeten erkennen en dan omzetten in een praktijk, ook wanneer dat niet redelijk schijnt. Dat wij verder bij het aanvaarden van een bepaalde kracht of leraar of leermeester eraan gebonden zijn tot onze innerlijke stem ons daarvan verwijst. En niet eerder. Die dingen zijn uitermate belangrijk in deze dagen. Dat u zult ontdekken dat u in deze tijd de onevenwichtigheid het best kunt verwerken wanneer u luistert naar wat men noemt de stem van de stilte. De innerlijke stem die in meditatie wordt gevonden. De innerlijke stem die ook in momenten van plotselinge inspiratie, als het ware het ik inwijdt in de werkelijke mogelijkheden van het leven. Mits men niet die inspiratie onmiddellijk dood of gevangen zet binnen redelijke argumenten. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u een aangename avond en pauze.